Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 17 het derde en het zevende vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Luisteren we nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek Genesis, het 13e hoofdstuk. Genesis 13. We zingen na de schriftlezing het 13e vers van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, vers 13. Alzo toog Abraham op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai, tot de plaats van het altaar dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abraham heeft al daar de naam des Heeren aangeroepen. En Lot, die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet om samen te wonen, want hun haven was veel, zodat ze samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en Ferizieten in dat land. En Abraham zeide tot Lot: laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan, en zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte van de Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heere, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte van de Jordaan. En Lot trok tegen het oosten, en zij werden gescheiden de een van de ander. Abraham dan woonde in het land Kanaan. En Lot woonde in de steden van de vlakte en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was, hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Gemeenten, in de geschiedenissen van Abraham die we met elkaar aan het lezen zijn in onze zondagmorgendiensten, komen we vanmorgen aan een gedeelte dat meer over de neef van Abraham, Lot, spreekt dan over Abraham zelf. Ik lees u de tekst in de verzen 10 tot en met 13 van Genesis 13. Genesis 13, vers 10 tot en met 13. En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde. Eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heere, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten en zij werden gescheiden de een van de ander. Abraham dan woonde in het land Kanaan. En Lot woonde in de steden der vlakte en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. Laten we samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn heilig woord. Barmhartig en getrouw God, het is opnieuw zondag en we mogen opnieuw uw dag beleven en gij brengt ons ook op deze zondagmorgen weer in uw huis, opdat we daar samen zouden mogen luisteren naar wat u ons op deze dag te zeggen hebt. Wat een voorrecht is het, Heere, dat er ook een zondag is. Een dag waarop wij ons dagelijks werk mogen laten rusten en waarop we ons naar uw eigen gebod ook mogen bezighouden in bijzondere zin met de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. We hebben het zojuist weer uit uw heilige wet gehoord, Heere, dat er omtrent uw dag een gebod van uwentwege is. En dat gebod zegt ons dat wij de Sabbatdag zouden gedenken en dat we die zullen heiligen. Dat we die tot een bijzonder doel zullen gebruiken. En zo hebt u het gewild, Heere. Gij hebt ons opdrachten gegeven voor onze dagelijkse arbeid. En gij hebt het ons gezegd, 6 dagen zult gij arbeiden, maar gij hebt evenzo gewild. Maar op de 7e dag zult gij geen werk doen. En zo geeft u ons wekelijks het voorrecht dat we uw dag mogen beleven als de rustdag. Alleen ook tegen dit gebod gaan wij in, zoals tegen al de geboden. En ook dit gebod wordt overtreden. Niet alleen buiten de kerk en niet alleen in de wereld, maar ook binnen de kerk en ook in ons eigen leven zullen we het moeten constateren, Heere. En geef dat we dat ook in eerlijkheid en in oprechtheid doen, dat wij vaak sabbatschenders zijn. En dat hoeft dan nog niet in grote en in opvallende en openbare dingen uit te komen, maar dat kan ook in allerlei kleine dingen, ook binnenshuis, openbaar komen. Als wij dan toch de dag niet heiligen, en als we dan toch de dag niet besteden waartoe hij besteed moet worden, namelijk om uw dienst te verrichten en u ons het heil van onze zielen te zoeken en bezig te zijn in die geestelijke zaken waar onze ziel zo'n belang bij heeft. Leer ons, en we bidden het u op deze zondagmorgen, leer ons dit gebod eerbiedigen. En leer ons door uw heilige geest uw dag heiligen. En leer ons die dag besteden in uw dienst. En geef ons daartoe lust. Geef ons daartoe genade. Geef ons een hart, Heere, dat uw dag lief heeft. En dat het als een wonder van uw goedheid en van uw zorg voor ons geestelijk welzijn leert zien, dat gij ons niet van zondag tot en met zaterdag door wilt laten werken in onze aardse bezigheden, maar dat u ons een dag van bezinning, een dag van rust, een dag van inkeer, een dag van heiliging geeft. Maar nogmaals, Heere, wij bidden u om de genade van uw geest, opdat wij een hart mogen hebben dat waarlijk die dag leert waarderen en leert besteden in uw dienst. En zo komen wij om uw zegen bidden als wij op deze dag uw goddelijk woord mogen gaan beluisteren. Uw zegen waar alles aan gelegen is, ook in uw huis, ook als uw woord uitgedragen wordt. Heere, wilt gij met dat verkondigde woord meekomen en wilt gij het tot zegen stellen in ons midden? En wilt gij dat woord gebruiken voor ons onderwijs, wie wij ook zijn? Heere, wilt gij uw woord gebruiken op dat zondaren die niet in uw wegen wandelen? Mensen wier hart onveranderd, wier hart nog gesloten is. Mensen die op een eigen weg gaan, zonder de waarachtige vreze des Heren. Wilt gij zulken door uw woord zo aan, zo toespreken, zo overredend en zo overtuigend toespreken, Heren, dat er een verandering in hun leven mag komen en dat zij die nog nooit naar u gevraagd hebben, dat leren doen. En zij die zich aan uw gebod eigenlijk nog nooit gestoord hebben, dat nu toch mogen gaan doen. Vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat zij, Heere, die onbekeerd voortleven, niet zouden verder durven zonder waarachtige vernieuwing van hart en leven en zonder bekering en geloof in de Heere Jezus. O Heere, laat uw geest komen met kracht en werken met majesteit, opdat er ook in ons midden nog mensen tot waarachtige bekering gebracht mogen worden, om zo aan de voeten van u en aan de troon van uw genade te leren buigen, Heere, om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden. Zegen uw woord zo tot waarachtige bekering. Maar Heere, geef dat uw woord ook in het leven van hen die u vrezen zijn werk mag doen. En zoals uw woord ons daarin ook voorgaat, het is zo in het leven van uw kinderen dat ook zij menigmaal terechtgebracht moeten worden. Heere, in het leven van uw kinderen is het niet alleen maar nodig dat ze opgebouwd worden in het allerheiligst geloof. En dat het voortgaan mag, datgene wat gij geplant hebt, dat het groeit, datgene wat gij gezaaid hebt. Maar in het leven van uw kinderen, de praktijk bewijst het, en uw woord laat het ons ook zien, moet menigmaal ook zoveel worden afgebroken en weggerukt. Er groeit ook nog zoveel onkruid. En er zijn ook nog zoveel dingen die voor uw heilig aangezicht niet kunnen bestaan. En daarom hoort het bij het leven der godzaligheid dat in het leven van uw kinderen die dingen die voor u niet kunnen bestaan worden weggebroken. Heere, er moet ook een afsterven zijn van de oude mens. En we moeten ook meer en meer leren de wereld te verzaken en onze oude natuur te doden. Om zo ook in een nieuw en godzalig leven te mogen wandelen. Als dat nodig is en u weet, Heere, bij wie dat zo is, wilt u dat doen. En wilt u daar ook uw goddelijk woord voor gebruiken. En het zo ook tot zegen stellen, opdat degenen die u vrezen leren afsterven aan de zonde. En leren verliezen alles wat geen God en geen Christus is. Maar opdat ze zo ook inderdaad mogen leren om het alleen van u te verwachten. En alleen bij u te schuilen en aan de gerechtigheid van Christus genoeg te hebben. En het uit de grond van het hart te leren belijden. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Heere, laat het daarheen mogen gaan in het leven van alle die u vrezen. Zegen ons zo in ons samen zijn hier in uw huis. En wees gij zelf in ons midden, Heere. Wij bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. We dragen ook nu weer aan u op, onze zieken en onze bejaarden en wie het dan ook zijn, Heere, die niet de gang naar uw huis kunnen maken. We smeken u dat gij hen allen gedenken wilt op de plaats waar zij zijn. En dat u uw genade woord ook in hun leven tot zegen wilt stellen. Mogen de naam uw goedheid erkennen dat u onze oude broeder Dubbelt weer in zijn eigen kamer in het rusthuis wilde terugbrengen na een aantal dagen in het ziekenhuis te zijn behandeld. U hebt zijn leven nog gespaard. U hebt nog gedachten des vredes over hem gedacht. Ook wat zijn lichamelijk welzijn betreft. En al is hij dan erg zwak, Heere. Hij is nog in het land der levenden. Wij bidden van u dat gij hem gedenken wilt in uw gunst. En dat u ook voortgaan wilt met uw bemoeienissen aan hem te geven wat zijn geestelijke welstand betreft, opdat hij ook in deze avondstond van zijn leven goed van u de Heere mag spreken. En naar het beeld dat ons getekend wordt in de schrift in de 92ste psalm, ook in de grijze ouderdom nog mag verkondigen dat de Heere recht is. Zegen gij alle die het moeilijk hebben, Heere. Zegen gij alle die beproefd worden en die een weg van tegenspoeden moeten gaan. En wees met uw vertroostingen en met uw genade nog nabij. Wilt gij de verkondiging van uw evangelie op deze dag overal tot zegen stellen en bekwaam uw knechten. En wilt gij de arbeid die verricht wordt in dienst van het evangelie zo gebruiken, Heere, dat uw rijk mag komen En dat ook op deze dag het rijk van de boze mag worden verstoord en afgebroken. Zegen het zendingswerk, zegen uw woord onder Israël. Zegen de arbeid om ook in eigen land onder de van u afgedwaalden het evangelie te brengen. Heere, wilt gij al die arbeid die in zwakheid verricht wordt, zo zegenen dat er nog wat goeds uit voort mag komen, ja dat uw naam erin verheerlijkt wordt. Heere, wilt gij ons dan gedenken, samen met al uw volk, over de lengte en breedte der aarde, bescherm uw kerk, bewaar en vermeerder uw kerk. En wilt gij de listen van de vorst der duisternis verijdelen, hij die zich altijd immers opmaakt en bezighoudt om uw werk te verstoren en uw kerk af te breken, wilt gij hem beletten zijn boos voornemen uit te voeren, Heere. Sta gij op en toon het dat gij over uw kerk waakt en dat gij uw volk beschermt tegen alle gevaren. Hoor ons om Jezus' wil. Amen. We zingen uit de 49ste psalm en daarvan het 4e en het 6e vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En vers 6, men denkt niet meer aan hun verleden staat. Vanmorgen richt Gods woord onze aandacht dus speciaal op de neef van Abraham, Lot geheten. We weten dat Lot met Abraham meegegaan is toen hij uit Haran vertrok. En dat Lot steeds bij Abraham gebleven is. En dat nu Abraham uit Egypte teruggekeerd is, Lot ook weer bij hem is. We weten ook dat zowel Abraham als Lot nogal wat vermeerdering van hun bezit verkregen hadden, waardoor het hoe langer hoe moeilijker werd en op den duur ook onmogelijk werd voor die twee om bij elkaar in de buurt te blijven wonen, eenvoudig omdat de gronden, de weidegronden voor hun schapen niet voldoende voedsel opleverden. Hun kudden zijn zo vermenigvuldigd dat ze niet voldoende voedsel voor die schapen meer kunnen vinden als ze in elkaars buurt zijn. En dat heeft dan weer tot gevolg gehad dat er twist ontstaan is tussen de herders van Abrahams vee en die van Lots vee. En we herinneren ons dat Abraham toen het initiatief genomen heeft om Lot voor te stellen dat ze maar uit elkaar zouden gaan. Zoals het nu ging, ging het niet langer. Dit was ook niet goed om in zulke oneenigheid en in zulke twist te leven met elkaar. Dat past niet, zegt Abraham, onder mannenbroeders, onder mensen die van dezelfde genade hebben leren leven. En vandaar het voorstel, laten we maar scheiden. Laten we uit elkaar gaan. En dan laat Abraham aan Lot de keus. Als Lot voor de linkerkant kiest, dan is Abraham daar tevreden mee en hij zal rechts gaan. En als Lot de rechterkant verkiest, dan wil Abraham zich daar ook bij neerleggen en dan zal hij naar de linkerhand gaan. Zo toont hij zijn grootmoedigheid als hij zijn toch jongere neef Lot de keus laat. En dan letten we vanmorgen bijzonder op Lot en hoe hij antwoordt, hoe hij reageert op dat voorstel van Abraham. Lot is op zichzelf een leerzame figuur in de schrift. Van hem heeft McChain eens gezegd dat er in de Bijbel nauwelijks een geschiedenis is die leerzamer is dan de geschiedenis van deze man en zijn gezin. Lots eigen geschiedenis, zo toont McChain aan, laat zien dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. De geschiedenis van Lots schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw genomen hadden in Sodom, laat zien hoe de zorgeloze mens het woord van God ontvangt. Lots vrouw is iemand die wel begint te vluchten voor de toekomende toorn, maar die toch omkomt. En het feit dat de engelen Lot met geweld bij de hand nemen om hem uit Sodom uit te leiden, is een illustratie van het genadige geweld dat God gebruikt om een zondaar te redden. Wel nu, we zullen niet uitvoerig bij de geschiedenissen van Lot stilstaan, maar vanmorgen dan onze aandacht te richten op datgene wat hij doet als reactie op het voorstel van Abraham. Abraham heeft dus aan Lot de keus gelaten. En wat doet Lot dan? Het eerste wat we van hem lezen is: en Lot hief zijn ogen op. En als we nou meer niet lezen, dan zouden we zeggen, dat is een goede reactie van Lot. Hij hief zijn ogen op. Dat deed de dichter van de 121ste psalm ook. Ik hef mijn ogen op tot de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Onze hulp is van de Heer. Zie, zo zijn er in de schrift voorbeelden van mensen die hun ogen opheffen en waarin de schrift ons dan zegt dat dat goed is, om zo, zoals koning Jozef had dat in de tijd ook deed, onze ogen zijn op de Heere geslagen. Zoals de dichter van de 123ste psalm dat zegt, zoals de ogen van een dienstknecht zijn op zijn Heer en op de ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw, zo zijn onze ogen op de Heere geslagen, totdat hij ons genadig zij. Ja, als Lot zo zijn ogen opgeheven had. Als hij op de Heere had gezien en als hij het van de Heere had verwacht wat hij in dit ogenblik, nu hij met zijn oom Abraham op de hoogte van de heuvel staat, moet doen. Als hij van de Heere verwacht had een antwoord, als zijn begeerte geweest was, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan was het inderdaad goed geweest. Maar Lot heft zijn ogen niet op om op de Heere te zien. Heft hij dan zijn ogen op tot Abraham, die zijn oom, zijn oudere oom, die zijn meerdere, die de leider van de hele tocht is geweest om tot Abraham te zeggen, wel, oom Abraham, u geeft mij nu de gelegenheid om te kiezen en u wilt zich bij mijn keus neerleggen, maar het past mij niet om te kiezen. Het past mij niet om te beslissen. De Heere heeft dit land aan u gegeven. De Heere heeft uw belofte omtrent dit land gegeven. Zegt u maar wat ik doen moet. Zegt u maar waar ik heen moet. Als hij zo zijn ogen opgeheven had om Abraham aan te zien en zo tot zijn oom te spreken, dan was het ook goed geweest. Maar Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte van de Jordaan. Dat ze die geheel bevochtigde. Je krijgt de indruk dat Lot maar één kant uitkijkt, direct van meet af. Dat hij niet eens om zich heen kijkt, links en rechts. En Abraham had toch gesproken van links en rechts. Maar Lot kijkt alleen maar naar die ene kant. En hij zag alleen maar die vlakte van de Jordaan. En dat is een vruchtbaar gebied. Dat is een gebied waarvan alles en nog wat groeien kan en waar allerlei gewassen geteeld en gekweekt kunnen worden en waar genoeg gras is voor al zijn schapen en voor al zijn geiten en zijn runderen. Dat is een gebied waar welvaart heerst. Dat is een gebied waar vruchtbaarheid is. En als Lot zo die ganse vlakte van de Jordaan ziet, dan komt hem voor de geest wat hij gezien heeft toen hij met Abraham in Egypte was. Ook zo'n vruchtbaar gebied daar aan de oevers van de Nijl, die geregeld overstroomde en waardoor er voldoende bevloeiing en vochtigheid was, zodat dat land zijn gewas op kon brengen. En als Lot zo die vlakte van de Jordaan ziet en ziet dat die Jordaan daar vruchtbaarheid verspreidt, dan denkt hij aan die verhalen die hem verteld zijn over de Hof van Eden. Dat vruchtbare, gezegende paradijs waar de eerste mensen hebben gewoond. En als Lot dat zo voor zijn ogen ziet, dan is zijn keuze eigenlijk al gemaakt. Dan weet hij wat hij kiezen zal. Dan weet hij wat hij zijn oom Abraham antwoorden zal. Naar die streek zal hij gaan. Maar ziet Lot dan niet dat er in die buurt nog wat meer is dan de Jordaan en de vruchtbaarheid ten gevolge van het water van de Jordaan? Ziet Lot dan niet dat daar in die buurt ook steden liggen en is hij nog niet lang genoeg in het land Kanaan en heeft hij nog niet lang genoeg in dat land rondgereisd om te weten wat dat voor steden zijn en wat de inwoners van die steden Sodom en Gomorra voor mensen zijn? Oh jawel, dat heeft hij gehoord, dat heeft hij geweten, maar dat is een punt van minder belang. Wat op het ogenblik telt en wat op het ogenblik in zijn gedachten is en waar u op het ogenblik zijn ogen niet vanaf kan trekken, dat is dat hij in die vlakte van de Jordaan zo spoedig mogelijk nog rijker kan worden dan hij nu al is. Het is de geldgierigheid die ook in zijn leven de wortel van alle kwaad is. En hij kiest voor zich niet een stukje van die vlakte, maar die ganse vlakte van de Jordaan. En hij gaat ook terstond weg. En zo wordt Lot geleid hier in deze geschiedenis door wat we in de eerste brief van de apostel Johannes genoemd vinden, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. Hij is een echt kind van Adam en Eva. Eva hief ook haar ogen een keer op toen de slang haar verleidde. En ze zag die boom aan. En ze zag dat de vrucht van die boom begeerig was om verstandig te maken. En toen stak ze haar hand uit. En ze koos en ze besliste. En ze nam van die vrucht en ze at en ze gaf ook haar man met haar. En hij at. De vruchten van de verboden boom worden ons aantrekkelijk en aanlokkelijk voorgesteld. En via de oogpoort komt de verleiding ons hart binnen. Lot kon zijn ogen er niet meer van afhouden. De grootsheid des levens trok hem aan. En de begeerlijkheid der ogen boeide hem. Denkt hij dan niet meer die keren dat hij bij Abrams altaar knielde voor de God van Abram, die ook zijn God geworden was? Denkt hij dan niet meer aan dat woord dat hij in Abrams nabijheid mocht horen, dat woord van de God des levens, dat ook in zijn leven toch betekenis en kracht was gaan doen? Hebben de geestelijke dingen, waar hij tenslotte toch voor weggetrokken is uit Ur en uit Haran, hebben de geestelijke dingen dan geen glans en geen waarde meer voor hem? Maar gemeente, wij zullen geen stenen werpen. Indien iemand zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Wij zullen niet op de rechterstoel gaan zitten om Lots daden, Lots keus, Lots gesteldheid van zijn hart te beoordelen. Want hij is niet de enige die verkeerd gekozen heeft in zijn leven. Hij is niet de enige die het woord van God versmaad heeft. Hij is niet de enige die zich geleid heeft door de grootsheid des levens en de begeerlijkheid der ogen. Hij is niet de enige die de rijkdom van Sodom verkozen heeft boven de gemeenschap en de gunst van God. Er zijn er heel wat die deze fout gemaakt hebben. En, ik zei zo pas, Lot is een zoon, een echt kind van Adam en Eva. Wij zijn dat toch allemaal. En hebben wij eigenlijk allemaal niet verkeerd gekozen? En bezegelen we die verkeerde keus niet door elke zonde die we doen? Elke zonde is een keus. Of het nu een zonde tegen het eerste, of tegen het vierde, of tegen het zesde, of tegen het tiende gebod is, het doet er niet toe. Elke zonde is een keus. Elke zonde is een keus tegen God. En voor datgene wat God verboden heeft. Elke zonde is een keus tegen het leven en voor de dood. En we zijn onze schepper ontrouw geworden. En we zijn van hem afgeweken. We hebben hem verlaten, hem de rug toegekeerd. En we der duisternis gehoorzaam en welgezind geworden, hem toegevallen, en uit die ene verkeerde keus vloeien allerlei verkeerde keuzen voort. De gesteldheid van het hart van elk natuurlijk mens, of hij buiten de kerk leeft of binnen de kerk leeft, maar zolang we onwedergeboren zijn, zolang we onbekeerd zijn, is de gezindheid van het hart van elk mens dat hij het met zijn daden uitspreekt en soms met zijn woorden ook te kennen geeft en in ieder geval met zijn gedachten het beleeft. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Zo is toch? Dat is toch de keus van ons aller hart? Dan heeft de dienst van God toch niets aantrekkelijks. En als we dan al wil, wel als we dan soms in vroomheid of in godsdienstigheid nog wel wat willen doen voor de Heere en voor de dienst des Heeren, dan willen wij dat God zijn plaats in ons hart en in ons leven deelt met de afgoden. En dan mag God en dan mag Christus wel wat betekenen in ons leven, maar dan zullen wij toch zelf in ons eigen ik de teugels vasthouden. Nou, waar vinden we dat? In de wereld natuurlijk, in Sodom, in Gomorra, in al de steden der goddeloosheid, waar de mens naar God niet vraagt en waar de bevolking is zoals dat hier in vers 13 beschreven wordt, en de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heer. Ja, natuurlijk, daar vinden we dat, maar dat is ver weg. Laten we dichter bij huis blijven. Vinden we die keus, vinden we de beleving en de uitleving van die keus waarin we zeggen tegen de Heere, we hebben aan de kennis van uw wegen geen lust, vinden we die ook niet onder ons? Spelen ook in ons leven de grootsheid des levens en de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen geen rol? Is ook in ons leven de dienst der zonde niet aanlokkelijk en aantrekkelijk? O, hoe vaak wordt de keus van Lot herhaald? In allerlei dingen komt dat uit. Er zijn er die opgevoed zijn onder het woord van God en die onderwezen zijn in de dingen van Gods getuigenis, maar die daar dan toch later in hun leven mee afrekenen. En die het naast zich neerleggen. Oh, dat is bij sommigen zo gegaan, dat ze, ja, ze stonden voor de keus van een woonplaats. Waar zullen we gaan wonen? Lot stond ook voor de keus van een woonplaats. Waar zullen we gaan wonen? Kijk, daar een goede, mooie omgeving. Een welbewaterde streek, die oever van de Jordaan. Een vruchtbaar gebied. En een goede betrekking kun je daar krijgen. En daar kun je goed de kost verdienen. Kun je daar ook onder de zuivere prediking van het woord opgaan? Oh ja, moet je daar ook nog rekening mee houden? Moet dat ene nadeel je dan stoppen? Kun je daar ook voedsel krijgen voor je ziel in de rechte verkondiging van het woord? En zo zijn er heel wat die gekozen hebben voor de vlakte van de Jordaan. En hun ziel kreeg geen voedsel en ze kwamen niet meer onder de rechte prediking van het woord. Het ging hen wel goed naar de maatstaven van deze wereld. Maar toen kwam de dag waarop de Heere zei, deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En alles wat gij vergaderd hebt, voor wie zal het zijn? En als die dag of die nacht nog niet aangebroken is, dan komt die een keer. Anderen hebben de dienst des Heren bij Abrahams altaar en datgene wat ze van huis uit hebben meegekregen en geleerd, verloochend en verlaten door de keus van een levenspartner. Waar zullen we gaan wonen? Dat is voor velen een strik geworden. Met wie zullen we trouwen? Dat is voor anderen een strik geworden. Vreest hij, vreest zij met wie je wilt gaan trouwen, de Heere? Ach, moet je daar dan ook aan denken? Ja, waar moet je natuurlijk aan denken? Kan dat later dan niet goed komen? Daar heb je niks mee te maken. Of dat later goed kan komen? Het gaat erom wat God ons voorhoudt. En wie zijn onze vrienden? Wie kiezen wij als onze vrienden? Met wie gaan wij om? Met welke mensen gaan wij om? En van welke mensen nemen we gewoonten en gebruiken over? En welke zakelijke contacten hebben wij? En maken we die niet te nauw? En welke schoolvrienden hebben we? Mensen met andere gewoonten dan Gods woord ons voorhoudt? Mensen met andere gebruiken dan de vreze des Heren ons leert? Ja, maar...
Oh ja, ik weet wel wat we zullen zeggen, dat heb ik vaker gehoord. Ja, maar... Dat heeft Lot ook gedacht. Heus, ik ga niet in Sodom wonen, ik zal wel wijzer zijn. In die steden vol goddeloosheid. Nee, nee, daar ga ik niet wonen. Ja, maar je zult ze ontmoeten, Lot, mensen uit Sodom. Jawel, kun je je dan onbesmet bewaren van de afgoden? Ach, wie weet, denkt Lot, wie weet kan ik nog wel voor die of gene uit Sodom tot zegen zijn, als ik daar van de dienst des Heren tot hem mag spreken en getuigen. Maar dat zijn geen zuivere motieven. Lot had er niets te maken. In Sodom niet en in de buurt van Sodom niet. Maar God kan hem er toch bewaren. Als God hem erheen stuurt wel. Dan bewaart hij hem wel. Als God Daniel naar Babel stuurt, bewaart hij hem zelfs aan het hof van de koning. Maar als Lot uit eigen beweging gaat, bewaart God hem niet. Zo moet u niet denken. Zeker, God kan een mens bewaren in welke gevaarlijke en goddeloze en verderfelijke omgeving je ook bent, als Hij je leven erheen geleid heeft. En als het dan ons gebed is, Heere, bescherm. Heere, ik kan niet staande blijven in deze omgeving. Dan wil God beschermen en dan wil God staande houden. Maar als we uit eigen vrije keus, zonder dat we er wat te maken hebben, en zonder dat we er wat te zoeken hadden, en zonder dat we omgang met die mensen behoefden te hebben, als we uit eigen keus onszelf in verleiding begeven, hoeven we niet meer te bidden, leid ons niet in verzoeking, want dat is een belediging van God, en dat is als een vloek in Gods oor. En dan het grote raadsel. Dit gebeurt nou met niet een wereldling, niet een mens die nergens van weet, of een mens die alleen maar oppervlakkige en uitwendige kennis van God en van zijn wegen heeft. Maar dit gebeurt in het leven van een mens van wie we toch alle reden hebben om te geloven, op grond van wat het woord des Heren zelf ervan zegt, dat de vreze des Heren in zijn leven geplant was. Dit gebeurt in het leven van een mens die in zijn leven wist en de tijden zich kon herinneren en de plaatsen wellicht ook kon aanwijzen waarin het hem goed was nabij God te zijn. Tijden en plaatsen waarin hij het met Abraham mocht beleven dat de dienst des Heren een dienst met vergenoeging is. Hoe kan dat nou? Gemeente, dat is zo gegaan in Lots leven. Langzaam aan natuurlijk. Dat is zo gegaan in zijn leven. Dat hij meer en meer zijn hart en zijn gedachten en zijn genegenheden aan de Heere en aan de dienst des Heeren was gaan onttrekken. En dat hij meer en meer in het aardse, in het wereldse, in het vergankelijke opging. Het is zo gegaan in Lots leven dat dat woord minder en minder voor hem ging betekenen. En dat de aardse dingen meer en meer vat op hem gingen krijgen. Het is zo gegaan in Lots leven dat het gebedsleven dat hij gekend heeft is gaan verslappen. Dat het gebedsleven bij hem meer een gewoonte, een formaliteit werd dan dat het de uiting van het hart nog was. En het is lippentaal geworden en het is een naderen tot de Heere geworden, uiterlijk en formeel, maar het hart hield zich verre van de Heere. En zo is hij hoe langer hoe verder afgeweken, verkild, verdord, ongeestelijk, aardsgezind, wereldsgezind, materialistisch geworden. En dat gebeurt soms in het leven van hen die de Heere vrezen. Dat gebeurt soms in het leven van hen die toch tijden gekend hebben waarin ze de gunst van de Heere gesmaakt hebben. Denk aan een ander voorbeeld, Hiskia. Hiskia, een van de vrome, godvrezende koningen van het Tweestammenrijk. Hij heeft wonderlijke uitreddingen meegemaakt in de dagen toen Jeruzalem belegerd was. Hij is van een ziekbed hersteld op een wonderlijke manier. Hij heeft Gods gunst voor zijn lichamelijk welzijn, in zijn geestelijk welzijn ondervonden. Heeft ervan mogen spreken, heeft de Heere erom mogen grootmaken. En dan komt het moment dat de gezanten uit Babel komen. Want ze hebben dat geconstateerd, dat die koning op zo'n wonderlijke manier genezen is. En ze hebben geconstateerd dat daarvoor Jeruzalem, dat leger van de Assyriërs, op zo'n wonderlijke manier verslagen is. En ze willen er meer van weten. En daarom de koning van Babel zendt zijn gezanten naar Jeruzalem om eens te informeren. En ze komen met rijke geschenken aan. En als die boden van de koning van Babel komen, dan verheft het hart van Hiskia zich. Weg is zijn vreze Gods. Weg is de beoefening van de gemeenschap met de Heere. Weg is dat contact met de Heer. Weg is de ootmoed. Weg is de nederigheid. Weg is het besef, zoals Jacob dat eens onder woorden bracht. Ik ben geringer dan al uw weldadigheid en trouw die gij mij bewezen hebt. En als die gezanten komen, dan mogen ze al zijn schatten en al zijn rijkdommen zien. En Hiskia glorieert. Is dat Hiskia? Dezelfde van wie geschreven staat dat hij toen hij de tijding kreeg dat hij sterven moest, zijn aangezicht naar de wand keerde en piepte en kirde en kermde en klaagde en smeekte en bad. En die toen mocht ondervinden dat de Heere zijn geroep gehoord had. Is dat dezelfde? Ja, dat is dezelfde. En zo zijn er ook onder Gods kinderen. En ik denk dat ze zichzelf, als ze eerlijk zijn, allemaal hebben te beschuldigen en bij de Heere aan te klagen. Vanwege het feit dat er tijden in hun leven zijn waarin de Heere hoegenaamd geen plaats in hun ziel en in hun gedachten meer heeft. Tijden waarin ze zo van Gods gemeenschap vervreemd zijn, dat het hart er ook geen zin meer in heeft om de Heere te zoeken. Of ze het willen bekennen of niet willen bekennen, maar het gebeurt in het leven van Gods kinderen ook menigmaal dat ze op weg zijn naar de vlakte van de Jordaan. En dat ze die ganse vlakte kiezen. En dat ze tenten opslaan tot aan Sodom toe. En dat ze zichzelf steeds meer gaan toestaan. En zichzelf steeds meer vrijheden gaan veroorloven. En steeds verder meegaan met de wereld. En hun ogen opheffen, niet naar God, niet naar het volk des Heren. Maar hun ogen opslaan naar de schatten van deze wereld en gaan wonen in de buurt van de zondaars. En waar is God? Waar is God dan in hun leven? En welke plaats heeft het woord en de dienst des Heren in hun leven? Dat is allemaal naar de achtergrond gedrongen. Bent u op die weg? En gaat u ook verder op die weg? Denk dan eens aan de gevolgen. Denk dan eens aan de bittere vruchten die op die weg geplukt moeten worden. Denk dan eens aan die voorbeelden zoals van Lot en van anderen die ons in de schrift beschreven staan. En kom toch terug van zo'n weg. Gelukkig. De schrift laat ons ook zien dat er nog een andere keus mogelijk is. Denk aan de Moabitische. Aan Rut. Uw volk is mijn volk. En als zij voor de keus geplaatst wordt, net als Lot bij Abraham voor de keus geplaatst wordt om heen te gaan, dan kleeft ze haar schoonmoeder aan en zegt: doe me geen moeite. Waar u zult vernachten, daar zal ik vernachten. Want uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. En al zou ik de ganse vlakte van de Jordaan kunnen krijgen, ik heb geen behoefte aan de vlakte van de Jordaan. En ik heb geen behoefte aan de schatten van deze wereld. En ik heb met Mozes geen behoefte aan de rijkdommen van Egypte. Ik heb maar één begeerte, om te mogen zijn waar God is. Nou, wat is uw keus? En wat is de keus waarbij u nu leeft? Ik kan wel zeggen, ja, die rutskeuze heb ik mogen doen in mijn leven. Leeft u daar nu bij? Vernieuwt u die keus? Lot heeft ook, anders gezegd en op een andere manier onder woorden gebracht, Lot heeft ook de rutskeuze mogen doen, als ik het zo mag zeggen. Maar hij leefde er toen, in Genesis 13, niet bij. Petrus heeft ook de goede keuze mogen doen, maar hij heeft die keuze ook weer ongedaan gemaakt, toen hij zijn meester verloochende. Stel nu eens dat de Heere tegen Lot, toen hij daar op de heuvel bij Abram stond, gezegd had: Lot, zoon van Haran, hebt gij mij lief? Dat de Heere met die vraag kwam toen Lots ogen gericht waren op die vruchtbare vallei van de Jordaan. En toen hij zag daar naar het zuiden meer en meer de steden met de goddeloze inwoners. En Lot stelde zijn geweten gerust toen daar even wat onrust in kwam. Daar hoef ik niet heen, daar heb ik niet mee te maken. Het gaat mij om die vruchtbare grond, het gaat mij om de natuur, het gaat mij om Gods schepping waar de Heere me zegenen kan. Stel dat de Heere toen gekomen was met die vraag: Lot, hebt gij mij lief? Dan had Lot kunnen zeggen: ja, Heere, dat deed ik vroeger wel. En er zijn tijden, u weet het, dat ik mijn liefde voor u heb beleefd en beleden. Maar nu, Lot, de tweede keer komt de vraag, zoals bij Petrus: Lot, zoon van Haran, hebt gij mij lief? Nu. En de derde keer, en de Lot kan niet zeggen: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Kan hij niet zeggen. Hij kan alleen maar zeggen: Heere, vroeger wel, maar nu is mijn aandacht hierop gericht en nu ben ik daarmee te bezetten. Nu moet ik een belangrijke stap doen in mijn leven die voor mijn hele rest van mijn leven van betekenis is. En nu kan ik me met die vragen over God lief hebben en de Heere dienen niet bezighouden, want nu moet ik kiezen voor mijn... En zo heeft Lot die allerbelangrijkste vraag of hij de Heere lief had naar de achtergrond van zijn leven moeten schuiven. Nu nogmaals de vraag, u die de Heere vreest. Staat u op diezelfde plaats als waar Lot staat? Betere tijden gekend in uw leven dan nu. En nu kunt u misschien niet eens meer eerlijk een woord voor de dienst des Heeren spreken. En ondertussen reizen we naar de Jordaanvlakte. En ondertussen slaan we tenten op tot aan Sodom toe. En ondertussen, ja, we zijn wel voorzichtig. We gaan nog niet helemaal mee. Niet in Sodom. Blijft Lot lang buiten Sodom wonen? Staan die tenten van Lot daar lang? De tijd zal leren, gemeente, hoe lang we dat volhouden om in tenten te wonen in de buurt van Sodom. De tijd zal leren, maar er komt een tijd dat je Lot in Sodom vindt en dat hij in de poort in Sodom zit ook nog. En de mensen zijn zo boos. En ze zijn grote zondaars voor de Heer. Ja. En Lot zit daar toch. En zo zijn er heel wat mensen. Heel wat mensen met een christelijke opvoeding. En misschien ook nog wel met geestelijke kennis en ondervinding. Die het erop gewaagd hebben. Vandaag hoef je niet eens meer in Sodom te gaan wonen. Je kunt Sodom zo in huis halen. zo in huis zijn. En weet Lot dat dan niet, dat ze daar goddeloos zijn? Jawel, hij wacht het erop. En weten wij dat dan niet, dat degene die onze ontspanningsprogramma's maken, allemaal grote zondaars voor God zijn? Nou, we wagen het erop. We wagen het erop. Het is niet genoeg om bekeerd te zijn, gemeente. Een nauw leven is nodig. Dicht bij de Heere. En ver van het kwaad. En we hebben geen enkele reden om op de inwoners van Sodom neer te zien en te zeggen, ah, dat zijn de goddelozen en daar deugen ze niet. Maar wij, ja, dat zou de houding van de Farizeeër zijn. En ik ben me niet zeker of die houding komt ook in de kerk nog vandaag de dag voor. Dat we op anderen neerzien uit de hoogte, alsof wij anders van aard en van instelling zijn. Alsof wij van nature een ander, dat is een beter hart hebben. Nee, we moeten bewaard worden, niet in Sodom, niet bij Sodom, maar voor de eerste stap. En we moeten ook, zegt de brief van Judas, we moeten ook haten de rok die door het vlees besmet is. En we zullen in ons leven meer en meer moeten gaan zien de waarde van de waarachtige godzaligheid. Gemeente, wat is dat godzaligheid? Dat is dat je aan God genoeg hebt. Er is meer van te zeggen, maar laat ik het daarbij houden. Dat je aan God genoeg hebt. Dat je gaat ontdekken in je leven, hij is het allerhoogst en eeuwig goed. Dat had Rut toen ze die keus deed. Ze had ervaring met de goden van Moab. Ze had ervaring met het volk van Moab. En ze had ook iets gezien van de God van Naomi en de God van Israël. En al kon ze er alles niet van zeggen en ook alles niet van begrijpen, want die God van Naomi handelt soms ook in raadselen. Die zendt ook hongersnood over zijn eigen volk, zodat Naomi met Elimelech en haar zonen moest uitwijken. En die God van Naomi, die doet soms ook dingen waarvan wij moeten zeggen, Heere, uw weg is in de zee en uw voetstappen worden niet bekend. Want die neemt Elimelech en die neemt Machlon en die neemt Giljon weg. En Rut blijft op jonge leeftijd al als weduwe achter. Toch heeft ze het geleerd via het onderwijs van haar schoonmoeder Naomi en vooral ook via het onderwijs van de Heilige Geest in haar hart. Al kon ze dan niet alles begrijpen en alles verstaan en alles verklaren van die God die Naomi diende. En al zag ze ook in het leven van Naomi wel dingen die in strijd waren met wat haar mond beleed, ongetwijfeld. Ze heeft het toch geleerd en voor zichzelf leren beleven ook. Die God is het allerhoogst en eeuwig goed. En dat werd de keus van haar leven om hem te mogen kennen. Hem te mogen toebehoren. Bij hem te mogen zijn. Zijn woord gedurig te mogen horen. Zijn onderwijs te mogen ontvangen. En vanuit die innerlijke overtuiging, vanuit die keus die het de vrucht was van het werk van de Heilige Geest, zei ze toen, waar gij zult zijn, daar zal ik zijn. Want daar is die God die ik begeer te dienen en te vrezen. Godzalig. Godzaligheid is tot alle dingen nut. Die heeft een belofte voor dit leven en voor het toekomende leven. Gemeente, wat is onze keus? En als onze keus verkeerd is tot op de dag van, heden toe. En als we nog in onze natuur staat voortleven zonder ons om God te bekommeren. Keer toch terug van die weg die naar het verderf voert. Zoek toch de Heere terwijl hij nog te vinden is. en roept hem aan terwijl hij nabij is. En keer u af van alles wat u naar het verderf zoekt te slepen. Ontruk, ontworstel u toch aan de greep van de boze die uw ziel zoekt te verwoesten. En geef toch gehoor aan die roepstem van de Heere die ook vandaag nog weer via zijn woord tot u komt. En dan moet u niet denken en dan moet u niet zeggen en dan moet u het een ander niet wijs maken dat als wij die goede, die onberouwelijke keus tot zaligheid mogen doen, dat we dan als dompers en als sombere mensen over deze wereld moeten gaan die geen vreugde meer kennen en voor wie alles grijs of nog donkerder geworden is. Dat is in het licht van het woord van God een leugen. Dat is een andere strik van de vorst der duisternis, waardoor hij mensen in zijn greep zoekt te houden. En dan stelt hij de dienst van de wereld voor in al zijn schittering en in al zijn kleurenpracht. En de dienst des Heren stelt hij voor als somber en als donker en als ellendig. Maar vraag het eens aan iemand die de Heere oprecht mag vrezen. Vraag het eens aan iemand die die goede keus mag doen en die uit de gemeenschap van de Heere mocht leren leven. Vraag het eens aan iemand die werkelijk waarde en rijkdom in de dienst van de Heere heeft mogen zien. Oh ja, hij moet wel heel wat missen in deze wereld. Maar daar staat zoveel tegenover. Uw liefdedienst, zegt de psalmist, heeft me nog nooit verdroten. Vraag het eens aan Mozes, die alles kon krijgen. En het werd hem nog op een presenteerblaadje aangeboden ook, wat het natuurlijk hart begeert. Een zoon van Farao's dochter kon hij genoemd worden. De rijkdommen van Egypte kon hij krijgen. Onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Een positie en rijkdom en eer en aanzien. En alles waar het natuurlijk hart naar hunkert en naar haakt. En hij heeft ontdekt dat dat allemaal voor een tijd is. En dat hij er God niet in vinden kan. En toen hij voor de keus stond, toen heeft hij al die rijkdommen en al die titels en al die eer en heel die positie eraan gegeven. En hij heeft verkozen met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Dan liever bij dat slavenvolk. Waarom? Omdat dat volk van Israël de smaadheid van Christus draagt. Daar is Christus in. Daar is de zaligmaker. Daar is degene die Mozes heeft leren lief krijgen boven alles. Daar is die borg en middelaar die zijn leven verlost van het verderf. Daar is die zoon van God die straks in de wereld zal komen om Mozes vrij te kopen van de machten van zonde en los te maken uit de ongerechtigheid om hem zich tot een eigendom te verwerven. En om die God en om die Christus ging het Mozes. En dan zegt Mozes, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten, met al de rijkdom en de wijsheid en de wetenschap van Egypte niet. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Hoe rijk ben je dan, Mozes? Ik heb Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Oh, dan staat er zoveel tegenover al dat verlies. Dat al dat verlies meer dan gecompenseerd is. En het rijkste komt nog. Verzadiging van vreugde bij Gods aangezicht. Wat is uw keus? Wat is uw keus, de kind des Heren? Wat is uw keus nu? Wat is uw begeerte? Wat is het verlangen van uw hart? Dat de Heere opnieuw in gunst tot uw ziel zal genaken en dat u het opnieuw uit de volheid van het gemoed zal mogen zeggen: u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Wie heeft er lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Amen. Psalm 25, het zesde vers.
Heere, we mogen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht buigen. En dan mag dat wel zijn in verootmoediging, want als wij geconfronteerd worden met Lot daar op de heuvel, als hij zijn ogen opheft en de ganse vlakte van de Jordaan ziet en die kiest, ondanks alle risico's en ondanks dat God daar niet was, dan worden wij allemaal diep verootmoedigd en vernederd, Heere. Of wij moeten met blinde ogen voortlopen en denken dat we anders en beter zijn. Maar als we eerlijk worden voor onszelf en als we in het licht van uw woord eerlijk met onszelf omgaan, dan moeten wij het allemaal belijden. Heere, die keus van Lot is ook onze keus. En in die weg van Lot gaan wij ook. Voordat we uw genade kennen, zeker. En zelfs na ontvangen genade ook zo menigmaal. En daarom, o God, bekeer ons. Bekeer ons voor het eerst en bekeer ons bij vernieuwing tot u de levende God en bekeer ons tot die oprechte keus en de beleving van die keus. Uw God is mijn God. Bekeer ons, Heere, tot de oprechte tot een leven in oprechte vreze des Heren. En wilt gij zo door uw heilige geest ons hart voor het eerst of opnieuw inwinnen. Inwinnen voor die dienst des Heren die een liefdedienst is. En waarvan uw volk en kinderen toch mogen getuigen, Heren. Die liefdedienst heeft me nog nooit verdroot. Laat dat opnieuw de beleving van de uwen zijn. En geef dat dat de beleving mag worden van hen die u niet kennen. En geef zo uw zegen aan uw woord, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het vijfde vers. 84, vers 5. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.